Goedemorgen gemeente en gasten, hier in de kerk aanwezig of verbonden via de livestream. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is student W.L.W. Kater uit Ede. En de schriftlezing in deze dienst is Markus 6, vers 1 tot en met 6. En het thema van de verkondiging is Jezus verwondert zich. Mededelingen namens de kerkraad, collecte. In deze dienst zijn de eerste voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kas Emeriticas en de derde collecte is voor huisvesting Kniel. De diaconale collecte is deze maand bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Tijdens de middagdienst op Dankdag stonden er veel volle tassen in de kerkzaal. Dat was een mooi gezicht. De kinderen hebben echt hun best gedaan om de voedselbank van gevraagde artikelen te voorzien. En fijn dat jullie hierin wilden meedoen. Wij roepen u op een mooi vervolg te geven aan de actie die de kinderen zijn begonnen. Aan het einde van deze ochtenddienst worden bij de uitgang opnieuw tassen uitgedeeld. De boodschappentassen kunt u de hele maand november in de zaal bij de hoofdingang achterlaten. Dat kan ook door de week als de kerk geopend is. Welke producten de voedselbank nodig heeft, kunt u lezen in het Pnio-contact van oktober. En als diaconie hopen wij dat u, net als in de voorgaande jaren, ook dit keer uw steentje wil bijdragen om de nood van onze naasten in Veenendaal te verlichten. De collecte kunt u op de gebruikelijke manier overmaken op de rekening van de kerk. Een extra gift voor de diaconale collecte kunt u overmaken op de rekening van de diaconie onder vermelding van diaconale collecte voedselbank. En voor de gasten is er de mogelijkheid om uw collecte te deponeren in de zakken bij de uitgang van de kerkzaal. Of u kunt kijken op pnio.nl voor het rekeningnummer. En na deze dienst is er gelegenheid om koffie, thee of limonade te drinken en elkaar te ontmoeten. Allen hartelijk welkom. We gaan nu zingen Psalm 5 vers 12 en de kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen en dan tegelijkertijd ook bidden uit de 119e psalm, het 9e vers. Gemeente, van die wonderen van Gods woord horen we ook als we de schriften openen en de wet van de Heer horen. We luisteren naar de 10 geboden en zingen dan uit de 26e psalm: doorgrond al mijn verlangen en stel mijn oogmerk, mijn intenties in de dag. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde is, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen mag u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de wet als volgt samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, zullen we samen bidden. Hier in de hemel, zo komen wij tot u aan het begin van deze week. En daar danken we u voor dat u ons hier opnieuw brengt. Om met woorden van u de week te mogen beginnen. En Heere, daarom zeggen we het wel, we komen tot u. Maar we danken u voor die genade van u, dat u tot ons komt. En dat we daarom hier zijn. En dat we daarom woorden van u al hebben gehoord en woorden van u al hebben mogen zingen. Heere, hoe heerlijk is dat? Dat als wij maar moeilijk tot u kunnen komen, kunnen naderen, dat u wilt afdalen. Heere, en daar bidden wij u ook om, ook voor de dienst van deze morgen. Dat u komt. En dat u zelf in ons midden bent. Heren, en dan weet u wel wat daarvoor nodig is. Dan weet u ook wat er van de afgelopen week tussen u en ons instaat. En we bidden het u. Wilt u het vergeven? Wegnemen? Heren, we hebben het u al eerder gebeden toen we het zongen. Of u met uw geest wil komen. En de nevels, de mist wil laten optrekken. Heren, als we tot u naderen in gebed, dan weet u welke mist er in ons leven is. van dat van de afgelopen week. Of dat van de week die begonnen is. En die ene dag waar we vol van zijn. De mist van onze zorgen die we mee hebben genomen de kerk in. De mist als we bang zijn voor dit of dat. Heere, al weten we dat niet van elkaar, u weet ervan. Wilt u dat laten merken vanochtend? En wilt u alstublieft zo met uw geest werken, dat die mist aan de kant gaat en dat we in het volle licht komen te staan. Het licht van u, het licht ook van uw woord. Heere, wilt u zo vanochtend uw woord gebruiken, ons door uw geest te sterk worden, voor het eerst, maar ook weer opnieuw, omdat we het telkens weer nodig hebben dat u ons te sterk wordt. Als wij zo vaak denken sterk te staan tegenover u. Heere, kom in ons leven en spreekt u uw woord. Wilt u door uw geest, Heere, geloof geven? Wilt u door uw geest woorden geven die ons leven raken? Wilt u door uw geest ons de rust geven om naar uw woord te kunnen luisteren? Wilt ons ook door uw geest de onrust geven? Onrust, zodat we het niet kunnen laten om voor de zoveelste keer weer naar u toe te gaan. Dat u het verlangen gaande houdt, alstublieft. Heren, en zo hebben we ook ons verlangen uitgezongen naar de ontmoeting hier in uw huis. Dat we blij mogen zijn, diep verwonderd om hier te mogen zijn. En dat er eigenlijk geen plekken zijn op deze wereld waar het leven zo goed is als hier. Heren, laat u het merken alstublieft. Wilt u zo ons nabij zijn deze ochtend? Hier in het kerkgebouw, maar ook bij de parel. Zegt u de leiding en zegt u de kinderen die er naartoe gaan. En wees ons zo genadig. Heren, dat hebben we niet verdiend. We vragen het u in Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, we openen nogmaals de schriften en we lezen het evangelie van Marcus, hoofdstuk 6, de eerste 6 verzen. En ik denk dat de meesten van jullie wel eens een keertje bij de dokter zijn geweest. Misschien is het al eventjes geleden, maar ik denk dat je vast wel in ieder geval één keertje de dokter hebt bezocht. Het zou natuurlijk kunnen dat het ook een keertje andersom is gegaan. Dat je zo ziek was dat de dokter zei, weet je wat, ik kom wel even langs. Dan was je behoorlijk ziek. Nou, stel je nou voor, het is avond en je wordt maar niet beter en je vader of moeder die vertrouwen het niet en die bellen de dokter. En dan komt hij. Na werktijd notabene. Had hij niet hoeft te doen, hè? Maar hij heeft hart voor de zaak, hij komt langs. En je hoort hem de trap opkomen, je kamer binnen. En daar is hij dan. Maar is het de dokter? Vraag je je af. Je ziet geen doktersjas. En die mooie koffer, die dokterskoffer die hij normaal gesproken altijd meeneemt, die heeft hij niet bij zich. Hij heeft geen jasje aan met zo'n rood kruis erop, zodat je hem kunt herkennen aan dat hij dokter is. Je vertrouwt het niet. En wat doe je? Je zegt, papa, mama, nee, stuur die meneer maar weg. En je vader of moeder kunnen praten wat ze kunnen, maar je wil niet geholpen worden. Want je vertrouwt het niet. Is dit de dokter wel, die meneer die ik niet ken? Hij ziet er niet uit als een dokter. Ik vertrouw het niet. Ik neem zelf al een paracetamolletje. Je gelooft die dokter niet. Zo gezegd. Wat denk je, hoe is die dokter weggegaan? Zou die niet heel verdrietig zijn? Er is zo'n jongen of een meisje en die is hartstikke ziek. Maar ik mag niet helpen. Nou, denk maar eens mee, als we gaan lezen uit de Bijbel. Misschien lijkt de Heer Jezus ook wel op een dokter. Mag hij je helpen? Gemeente, als we Markus 6 lezen, dan is er uiteraard wat aan vooraf gegaan. In hoofdstuk 5 heeft de Heer Jezus zijn macht en majesteit laten zien. Eerder al de storm gestild, toen die bezeten man genezen, geheeld, die vrouw die al zo ziek was, beter gemaakt, en hij bleek zelfs macht te hebben over de dood, de dochtertje van Jairus. En met die verwachting gaan we lezen. En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderstad, en zijn discipelen volgden hem. En toen het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te onderwijzen. En velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: waar heeft deze die dingen vandaan? En wat is dit voor wijsheid die hem gegeven is? Dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman, de zoon van Maria en de broer van Jacobus en Jozes en van Judas en Simon? En zijn zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan hem. En Jezus zei tegen hen: een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis. En hij kon daar geen kracht doen, maar hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs. Dit is het woord van God. In de verkondiging luisteren we naar de woorden met name uit die van 6a... waarover de Heer Jezus wordt gezegd: en hij verwonderde zich over hun ongeloof. We gaan eens met elkaar zingen. Je zou bijna denken: het is een psalm uit de synagoge van Nazareth. Psalm 40, vers 5. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Psalm 32, het vijfde en het zesde vers. Gemeente, hoe staat het met de schriftkritiek en in uw en in jouw leven? Schriftkritiek, het woordje zegt het al. Dat de Bijbel je dingen vertelt, maar dat je uiteindelijk zegt van ja, het staat er wel, maar doe toch maar niet. Dit kan niet waar zijn. Ik weet het eigenlijk wel wat beter dan de Bijbel. En volgens mijn beoordeling gaat dit hem niet worden. Schriftkritiek. Dat heeft dus weinig te maken met dikke boeken van theologen waarvan je denkt, gaat dat wel goed? Geloven die nog echt in dat Christus de Zoon van God is? Nee, schriftkritiek, dat kan zomaar gebeuren terwijl je in de kerk zit. In de schriftlezing meemaakt. En dan hoort. En Jezus kon geen kracht doen. Dat je denkt, ja, maar hij is toch de Zoon van God? Dat zal wel meevallen, toch? Ongeloof houdt hem toch niet tegen? En dat je denkt, en hij verwonderde zich. Ja, maar ik weet het wel. Jezus, de Zoon van God, die weet alles. Hij is echt niet verbaasd, hoor. Merk je wat je aan het doen bent? Dan zegt de Heer iets, en eigenlijk weet ik het beter. Want dit kan toch niet waar zijn. Hij verbaast, verwonderd. Kan hij geen kracht doen? Het kan je zomaar gebeuren. Schriftkritiek in de kerk. Gemeente, we horen over de verwondering van Jezus. En we luisteren daarna langs twee lijnen. 1. Hij is anders dan wij dachten. En de tweede lijn, dat wij anders zijn dan hij mocht verwachten. Jezus verwondert zich. Hij is anders dan wij dachten. En wij zijn anders dan hij mocht verwachten. Tussen aankomst en vertrek kan er een hoop gebeuren. Dat weet u. En zo ook in het gedeelte dat we voor ons hebben vanochtend. De verwachting die is gewekt. En dat hoorden we. De Heer Jezus had in woord en daad laten zien, het Koninkrijk van God is naderbij gekomen. Hij had laten zien dat die zee stil werd. Hij had het laten zien dat hij die man die geen mens meer was, weer een mens maakte. Hij had het laten zien toen hij dat handje pakte van het dochtertje van Jairus. Dat terwijl deze wereld gebroken is aan alle kanten, barsten, overal, dat hij het nieuw komt maken. En als hij dus naar Nazareth komt, is er dus verwachting. Wat gaat er nu gebeuren? Tussen aankomst en vertrek kan er een hoop gebeuren. Verwachting van mensen. Maar omgekeerd, zou de Heere Jezus ook niet hebben uitgekeken naar een bezoek aan Nazareth? De plaats waar hij was opgegroeid, waar hij de mensen zo goed kende, waar hij de straten kon dromen. Een vertrouwde plek, eindelijk, voor hem. En Nazareth, het is eigenlijk maar niemands land. Een dorpje van niks. Een paar honderd inwoners. Maar het is voor de Heere Jezus niet te min, te klein. Terwijl zijn prestige, zou je kunnen zeggen, wel is gestegen. Ze kennen hem, ze herkennen hem. Hij gaat ook nog even langs Nazareth. Hij ziet het niet over het hoofd. Geen commissie kleine kerken voor hem. Maar ja, dan die desillusie. Dat hij vertrekt. En hij kon daar geen kracht doen. En hij verwonderde zich. En gaat. Hoe kan dat nou? Dat hij vertrekt. En er van die verwachting eigenlijk weinig uitkomt. Gemeente, zullen we even gaan kijken in die synagoge? We stuiten er op het raadsel dat ongeloof heet. In vers 2. Dat klinkt nog best positief. Als de mensen luisteren naar het onderwijs van de Heer Jezus in de samenkomst, dan zijn ze perplexed. Ze staan versteld. Nou, dat is helemaal niet negatief hoor. Dat je een keer in de kerk zit en eigenlijk verbaasd bent. Wat is dit? Eerder in Capernaum was dat ook gebeurd. En dat was positief, zou je kunnen zeggen. Het maakt wel uit. Sta je versteld? Dat kan omslaan in verwondering, in aanbidding. Maar hier, het slaat om in afwijzing. Hoor maar. Waar heeft deze die dingen vandaan? Wat is dit voor wijze die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen gebeuren? Is dit niet de timmerman? De zoon van? De broer van? Het blijkt hen om de boodschapper te gaan. Dus ze horen wel het evangelie. Maar dat hij dat zegt, dat gaat er niet in. Dit is toch die jongen uit de straat die we nog kennen van toen en toen. Dat is hem toch? We zien hem nog zo voor ons. Spelend, werkend, in de werkplaats van zijn vader. En hij dan die dingen en deze woorden, dat botst met elkaar. Dat gaat er niet in. Hij is hen overbekend. Zijn moeder kennen ze. Wellicht trouwens is Jozef dus al gestorven op dit moment. Zijn broers kennen ze. Zijn zussen kunnen ze aanwijzen. Hij is hem te bekend. Hoe kan hij nou deze dingen doen en deze dingen zeggen? Dat kan niet. Gemeente, er is niet heel veel veranderd, hè, 2000 jaar later. Dat als iemand je voor een raadsel stelt, dat je er even een etiketje op plakt, dan ben je snel klaar. Noem maar wat, die ADHD'er. Of iets met links en rechts. Nou ja, u voelt wel aan, hè? Hoe gauw doen we dat niet? Ook wel lekker veilig, want dan heb je iemand een beetje in een hokje geplaatst en dan heb je er geen last meer van. Onschadelijk gemaakt, zo gezegd. Beheersbaar. En dat merken we al in de taal. Die, dan komt er wat. Of die daar. Nou, precies hetzelfde in de synagoge van Nazareth. Deze, die dingen, dat hij dat zegt. Afstandelijke taal. Dat kan je zomaar gebeuren, toch? Dat je in de kerk zit. En dat je voelt, er wordt een claim op mijn leven gelegd. Zoals daar in de synagoge van Nazareth. Maar je hebt er geen zin in. Het komt je slecht uit dat dat woord je aanspreekt. Wat doe je dan? Nou, duiken. En hoe kun je dan duiken? Nou, dat je niet begint over de inhoud. Wat er is gezegd, maar over de vorm. Zegt hij die dingen? Nou, we kennen hem nog, van vroeger. Die jongen. Wat heeft hier Jezus dan gezegd? Wat een claim op ons leven legt. Nou, Marcus had het al verteld. Hij ging rond, hij preekte het koninkrijk van God. Bekeer u en geloof het evangelie, was de samenvatting daarvan. En ze merkten het. Dit is geen gewone taal, maar dit is taal van Gods wegen. Maar ja, dat hij dat zegt, daar gingen ze zich op focussen. Is dat niet herkenbaar, gemeente, dat als we voelen dat het woord een claim op ons legt, dat je een sluiproute zoekt, hoe kan ik het ontwijken? Ja, dan misschien maar over de vorm beginnen. Vragen, hoe kan hij die dingen zeggen, zijn optreden en zijn afkomst? Dat past toch niet bij elkaar? En als je vragen hebt bij het woord, stel ze. Dat woord van God, dat kan echt een stootje hebben. Wees maar niet bang. Maar eerlijk, verzinnen wij soms ook niet vragen om de boodschap een beetje van ons af te duwen? Dat we dan zeggen, ja, eerst moet die en die vraag beantwoord zijn voordat ik kan geloven. Het woord dat een claim op je leven legt. Gezag heeft, zo gezegd. Dat is niet zo'n populair woordje. Als dat woord van God geen gezag mag hebben over je leven, wie mag dat wel bij jou? Wie mag er wat vinden van jouw leven als God het niet is? En als je zegt, ja, dat mag niemand, dat bepaal ik zelf. Het spijt me, maar dan geloof ik je niet echt. Waarom niet? Nou, mag ik eens een avondje meekijken in je vriendengroep? Wie heeft er gezag in je leven? En vooruit, als je durft, ik zal niet doorvertellen, mag ik ook even meekijken met je tijdlijn? Wie heeft er gezag in je leven? Ongeloof, een claim van je afduwen. Of, wat je ook ziet gebeuren, ongeloof dat je ware dingen zegt om toeschouwer te blijven. Om hem van het lijf te houden, zo gezegd. Want ze zeggen allemaal ware dingen. Hij is inderdaad de zoon van, de broer van. En hij woonde inderdaad, ja, daar en daar. Je kunt het zo aanwijzen, het huis. Maar je kunt dus blijkbaar ware dingen zeggen om God op een afstandje te houden. Moet ik voorbeelden geven? Hij verkiest toch? Ja, dat klopt. Het werk van de geest is toch niet te weerstaan? Ja. Wedergeboorte, dat is toch van bovenaf geboren worden, dat doet hij toch? Ja. Maar merk je niet wat hij doet? Je houdt hem op afstand. Terwijl dit gedeelte zegt, dat ongeloof neem ik zo serieus, ik ben met handen gebonden. Je wil toeschouwer blijven. Ongeloof. Als hij zo anders is dan gedacht. Want ja, dat er een Messias zou komen, dat geloofden ze. Maar dat het deze verlosser zou zijn? Nee, dat kan niet. Als de Messias komt, dan is er iets van majesteit te zien in deze wereld. God komt om zijn koninkrijk te vestigen. Dan merk je daar wat van. Dan is dat iets groots, iets om mee te beleven. Dat moet uitstraling en impact hebben. Dat zal iedereen weten tot aan die Romeinen aan toe. Want die gaan het land uit. En dus, als hier die Jezus van Nazareth staat, dat kan hem toch niet zijn? Zo gewoon? Nee, als hij komt, als God in mijn leven komt, dan wil ik er wel iets van merken en iets beleven. En anders dan vraag ik me af of hij er is. En in dit geval, is hij dan wel echt de Messias? Gemeente, en dat terwijl in die dingen juist het evangelie zit. Want dat hij inderdaad die bouwer is, zo mag je het ook vertalen. Dat hij niet alleen met hout heeft gewerkt, maar ook met steen. Dat is evangelie. Dat God werkelijk met ons is geweest. Eén van ons. Dat hij weet wat het is om mens te zijn. En dat het daarom kan. Die bouwer uit de straat, die jongen, zoontje van Maria, dat is hem. Dat is evangelie. Ja, dat het een claim is van je welste, dat ben ik met u eens. Beeld je dat maar eens in. Dat de hand waarmee de Heer Jezus het hout bewerkte, heeft gebeiteld. Dat dat de hand is geweest waarmee hij die mensen beter maakte. Dat dochtertje van Jairus vastpakte en haar oprichtte. Om maar één ding te noemen. Het is wat? God, echt mens, één van ons. Je zou hem niet zomaar herkennen. Ik weet het in ieder geval van koningin Beatrix. Misschien dat onze koning het ook doet. Maar zij ging zo af en toe wel eens incognito, onherkenbaar ergens op bezoek. Nou, als de koningin ergens onherkenbaar op bezoek wil gaan, wat moet ze dan doen, denk je? Ja, uiteraard, die kroon, die gaat af. En die deftige jurk, die laat ze in de kast hangen. Nou, wat deed ze? Ze deed een pruik op. Ze deed heel eenvoudige kleren aan. Ze zag er niet deftig of netjes uit en ging ze mee helpen in de achterbuurten van Amsterdam. En misschien dat als de ene zwerver tegen de andere had gezegd van, joh, die mevrouw daar, dat is de koningin. Had wel gezegd, ja, kom op nou, je ziet het toch. Een koningin, zonder kroon, zonder deftigheid. Onherkenbaar. Gemeente, maar die trek van die mensen in Nazareth, dat is niet zo heel onherkenbaar, toch? Ik bedoel dat we toch verwachtingen hebben bij God. Als God in mijn leven komt, dan... Je hebt het eigenlijk al voor hem ingevuld. Dan moet hij wel zus en zo zijn. Dan ga ik iets merken van hem en beleven en noem maar op. Terwijl hij het heel eenvoudig houdt. Het einde van het Marcus-evangelie. Notabene een heidense hoofdman die het bij het kruis zegt. De kern van het evangelie. Deze mens, Gods zoon. Nou ja, eenvoudig. Het is niet echt informatieverstrekking, of vindt u van wel? Maar het is een aanspraak van God op je leven. Deze mens, Gods zoon, om de wereld te redden en jou erbij. Duik nou niet weg. Vindt u dit woord eigenlijk voor in de kerkgemeente? Jezus verwondert zich over hun ongeloof. Of zegt u eigenlijk van ja, maar in de kerk verwacht ik zulke woorden niet. Wat dacht u anders? We zijn toch naar de kerk gekomen? En dan begint de Heer over ongeloof. Dat je dat nou met mensen buiten de kerk moet vertellen, maar in de kerk? De Heer Jezus, hij is de mensen in Nazareth te bekend. Is dat niet heel een vergelijkbaar risico hier in de gemeente? Hij is ons te bekend. We weten al lang wie u bent. Ja, en dat van zonde en genade en dat hij gekomen is, vanzelfsprekendheden. Dat kan dus, gemeente. Dat ons ongeloof de vorm heeft van, hij is ons zo bekend. In alle eerbied gesproken, we kunnen hem zo knuffelen dat hij ons niet meer verrast. Hij is ons te bekend. En de verrassing en de verwondering, daar is geen ruimte meer voor. Je kunt dus te familiair over hem denken en spreken. Misschien wel juist in de kerk. En hem dan juist van ons vervreemden. Omdat we hem ons hadden toegeëigend. Wij wisten al lang wie hij was. Vergelijk het maar eens met een relatie. Of dat nou een vriendschap is, of een liefdesrelatie. Die ander waar je van houdt, die blijft echt anders. Toch? Dat maakt het mooi, soms misschien ook een beetje moeilijk. Maar het gaat pas echt verkeerd als we proberen om die ander een kopietje van ons te laten worden. Dat getuigt niet van eerbied voor die ander en helemaal niet van liefde. Gemeente, als de Heer Jezus ons zo nabij is gekomen, zullen we hem tegelijkertijd ook eerbiedig de ander laten, dat hij ons mag verrassen en dat hij niet is zoals wij denken. Misschien wel juist in de kerk. Als we lezen, als we bidden. Dat je bij het voorbereiden van de preek niet al lang weet wat eruit moet komen. Zullen we hem anders laten zijn? dan wij denken? Ongeloof. Anders gezegd, ze zijn over hem gestruikeld. Dat is vers 3. En zij namen aanstoot aan hem. Alsof je struikelt over een rotsblok. Ze zijn over de Heer Jezus gestruikeld. Dat kan dus. Over hem struikelen. Dat hij je irriteert. Als je hem ontmoet. Dat als je hem ontmoet, er als het ware je een spiegel wordt voorgehouden. Dan is hij zo nederig. Dat hij mens wilde worden. Lijden en sterven. En verdraaid. Dan zie ik het juist, hoe hoogmoedig ik ben. Hoe belangrijk ik mezelf vind. Irritant. En je geeft dus een keer een schop. Ze zijn over hem gestruikeld. Ik moest nog even denken aan die woorden van die landelijke politicus van een paar weken geleden. Het christendom, zo zei hij, heeft een gebrek aan mannelijkheid. Het is veel te veel een religie van losers. Een ideologie voor losers. De andere wang toekeren. Altijd maar dat kruis en dat lijden. De Heer Jezus die je de spiegel voorhoudt. Altijd maar dat kruis en dat lijden. Dat hij niet boos wordt op die mensen daar, maar vertrekt. Verder, de lijdensweg op. Irriteert dat nooit? Gemeente, nog één keer, waarom nu dat ongeloof? Waarom niet hem erbij roepen en je laten helpen, redden, behouden? Waarom ook, als je hem hebt leren kennen, nog zo vaak je eigen gang gaan, het zelf willen doen? Ja, misschien is dat het wel, zelf doen. Dat wat onze kinderen zeggen, dat we dat ook als grote mensen nog zo graag doen. Zelf doen. Zoals Adam en Eva in het paradijs al. Alleen willen zijn. Je niet laten hinderen door God. Dat het je irriteert dat hij zich met je leven bemoeit. Ik wil het alleen doen. En het oordeel is, toen en vandaag, alleen blijven. Stik. Eenzaam. Dat is het oordeel. En dat is denk ik van alle tijden en misschien is het nog wel sterker in onze cultuur. Ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar wij worden wel vaak aangespoord van doe het nou en laat zien dat je het kunt en neem je eigen verantwoordelijkheid. Dit is jouw leven, maak er wat van. Eerlijk, dat valt ook weer niet mee, toch? Ik vond het toch opvallend dat 3 bestsellers van dit moment zijn 3 zelfhulpboeken. Ergens is die titel ook alweer grappig. Zelfhulpboeken. Maar ja, ze is natuurlijk nog een ander geschreven. Dus blijkbaar hebben we toch iemand anders nodig om ons een zetje te geven, zo gezegd. Een ex-DJ, een ex-Miss Nederland en zo'n militair van Kamp van Koningsbrugge. 3 populaire zelfhulpboeken. En even voor de goede orde, als het je helpt om een beetje een zetje te geven, om orde te scheppen in je leven, kan het denk ik geen kwaad. Maar wat is dat? Dat we dus liever dan op zoek gaan naar zulke adviezen dan je leven uit handen te geven. Toch het zelf willen redden in het leven. Maken. Terwijl we stiekem wel weten, we redden het niet. Omdat we falen. Omdat het leven zijn barsten heeft. Omdat we kwetsbaar zijn. Je ikt. Dat is ongeloof. Waarom nu ongeloof? Zouden die mensen in Nazareth misschien naar elkaar gekeken hebben? Hoe reageert hij of zij? Is dat het? Dat je zo druk bent met hoe je vrienden erover denken. Dat je denkt, ja, hallo, ik ga niet vertellen dat ik eigenlijk best wel graag naar de kerk ga. Dat die bubbel van jou zo'n claim heeft, Gemeente, misschien zijn er dingen niet genoemd. Hoeft ook niet. Maar vertelt u het hem wel? Wat het voor u en voor jou zo lastig maakt om je leven uit handen te geven? En wat verwacht je dan? Als Jezus zijn reactie laat merken en hij, puntje, 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 zich over een ongeloof. Misschien moet je dat op school wel eens doen. Dan wordt er een woordje weggelaten en moet je het invullen. Nou, als je deze woorden hoort, wat zou je dan verwachten? En hij was verontwaardigd, was vertorend en boos. Hij is verwonderd. Hij begrijpt het niet. Waarom nou toch? Waarom mag ik jullie niet helpen? Vertrouw je me niet? Gemeente, ons ongeloof, onze zonden, dat verrast hem niet. Hij weet voor wat voor mensen hij naar de aarde kwam. En misschien heeft u dat nodig om te horen. Je kunt hem niet verrassen met je zonden. Zijn lievelingswerk is ze wegdragen. Ook voor u. Ook voor jou. Maar je kunt hem wel verrassen met je ongeloof. Dat wantrouwen, dat raakt hem. En dat horen we. Hij verwondert zich. Ook dat wantrouwen van zijn volgelingen, met wie hij dan 3 jaar intensief dag aan dag is opgetrokken. Dat als hij hen na de opstanding spreekt, hij hun ongeloof verwijt en hardheid van hart. Jullie kennen mij toch? Waarom dat wantrouwen? Dat raakt de Heer Jezus blijkbaar. En het resultaat? Hij kon daar geen kracht doen. Het aanbod wordt afgewezen. En dan is hij bij wijze van spreken met de handen gebonden. En dan niet gelijk gaan tegensputteren. Zo ernstig is ons ongeloof. God met de handen gebonden. Er is voor hem geen beginnen aan. En hij vertrekt. Het raadsel dat hij dus die mensen toen en daar en nu en hier, dat hij je niet dwingt en overmand, maar dat hij je kan laten in ongeloof. En ergens, ik hoop niet dat u dat gek vindt, is dat ook wel iets om bang van te worden, niet? Dat je denkt, Heer Jezus, alstublieft, laat u mij niet in ongeloof. Nou, als je er bang van wordt, vertel het hem alsjeblieft, zoals die vader in Marcus 9. Heere, kom mijn ongeloof te hulp. En dat doet hij. Vertel het hem maar. God met handen gebonden, omdat je niet toestaat dat hij invloed heeft op je leven. Gelukkig is die tekst heel dubbel, want hij kon daar geen kracht doen. Maar dan gaat die tekst verder en dan klopt het eigenlijk niet meer, zou je zeggen. Gelukkig niet, maar hij legde slechts enkele ziekende handen op en genas hem. Alsof het iets is van hij kan het niet laten, toch nog een paar mensen nieuw te maken, te helen. Dat er in Nazareth nog een paar herinneringen zijn aan zijn bezoek. Zie je die daar? Ja, die Jezus van Maria. Die deed dat, hè? Als een herinnering. God met ons. Hij kan het niet laten. Wat te doen? Om zijn hart te tonen. Niets liever dan mensen behouden, redden, helen. Gelukkig maar toch dat zijn hart zegeviert en dat hij er toch nog een paar geneest. En dat je leest over de broers van Jezus, nu niet gelovend, maar uiteindelijk ingeschakeld in zijn koninkrijk om te dienen. Mooi toch? Gemeente, ik weet niet of deze tekst nou eigenlijk mooi of lelijk is. Ik vind hem pijnlijk. Want hij kan dus zijn hart niet kwijt als ik hem niet vertrouw. Maar ik vind het ook wel heel bevrijdend. te denken dat hij het niet kan laten, zelfs tegen de tegenstand in, om er toch nog een paar te genezen. Alsof het niets is. Beeld je het maar in. Is dat niet een geluk? Dat God vrijheid zegeviert en dat je aan het begin van de Pneo-kerk niet eerst bent gevraagd: laat eens even jouw geloofspapieren zien. Hoe staat het ermee? Maar dat je gewoon mag komen zitten om het evangelie te horen, zijn hart te horen en te ontvangen. Mag hij dan verwonderd zijn, gemeente, als wij hem niet vertrouwen? Hij is toch niet zomaar een bouwer, of, zoals je ook kunt vertalen, een klusjesman? Maar wat voor bouwer, wat voor klusjesman is dit? Dat hij gekomen is in deze gebroken wereld, met al die barsten, al die zonden, met die neiging van mij om dingen kapot te maken. En dat hij daaraan wilde gaan bouwen en herbouwen en herscheppen. Mag hij dan niet verwonderd zijn als ik hem niet vertrouw? En dan komt hij juist daar waar hij die bekenden ziet. En ze hebben hem niet nodig, terwijl hij hen zo goed kent. Hij weet van dat meisje die haar status laat bepalen door wat haar vriendinnen van haar denken. Hij weet van die bejaarde broeder af, die teleurgesteld is in het leven, misschien wel verbitterd is geraakt. Hij weet van die ene jongen af, die denkt dat hij zich eerst een beetje op moet poetsen voordat hij bij Jezus mag komen, want ja, hij zal met al zijn zonden naar hem toe gaan. Hij weet van die moeder, die het eigenlijk te veel is geworden. Hij weet van. En je dan toch niet laten redden. Mag hij dat niet doen? Zo dichtbij. En toch niet nodig. Augustinus die schreef in zijn levensverhaal: pas laat ben ik van u gaan houden. Ja, u was binnen in mij en ik buiten. En daar zocht ik u. Onooglijk als ik was, stortte ik mij op al dat mooie dat u geschapen hebt. U was bij mij, maar ik was niet bij u. U was bij mij. Dat is hij al heel je leven. Het feit dat je de adem hebt gekregen. Hij is bij je. Maar ik was niet bij u. Zo dichtbij. En toch ver weg. En zo gaat de Heer Jezus alleen over deze wereld. En juist de mensen van wie hij steun mag verwachten, die laten hem alleen. Ook zijn moeder en zijn broers. Eerder in het evangelie waren ze hem al komen halen. Hij is niet goed bij zijn verstand. Laat hem maar gaan halen voordat het verkeerd gaat. Hij is alleen. En hij vertrekt alleen. Dat spreekwoord van vers 4. Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad. Dat kenden de mensen van die tijd. Maar wat de Heer Jezus eraan toevoegt is dat pijnlijke. En bij zijn familie. En in zijn huis. En zo gaat hij. Alleen. Begrijp je het nog? Dat hij vertrekt en dat hij doorzet op weg naar het kruis. Dat hij het er niet bij laat zitten, maar verder gaat. Toch dat kruis opzoekt. En daar hangt, met die ontzettende woorden: waarom, waarom heeft u mij verlaten, mijn God? Hoor je het? Dat is moed der wanhoop. Geloofsmoed zou ik zeggen. Hij houdt vast aan God, terwijl hij het ook niet meer ziet. Mijn God, waarom mij verlaten? Alleen tussen hemel en aarde. Waarom? Om van die ongelovige kerkmensen te redden, er opnieuw bij te halen, opdat wij nooit meer door hem verlaten zouden worden. Daarom die woorden aan het kruis. Daarom die woorden vanochtend. Om je opnieuw erbij te halen. Om je te laten zien hoe pijnlijk het is dat hij daar alleen hangt. Alleen omdat ik zo graag mijn leventje alleen leef. Gemeente, het is wel pijnlijk, hè? Dat als onze zaligmaker daar hangt, dat ik dan alsnog graag mij terugtrek op mijn eilandje. En het liefst mijn eigen gang ga. Alleen, juist daar, bij dat kruis, daar zie ik mijn wantrouwen, mijn ongeloof. En ik zie het. Ja, daar wil ik geen woorden voor. Wat is dat? Amazing grace. Verbazingwekkende genade. Slappe vertaling natuurlijk, maar toch. Dat je mond ervan openvalt, Heer Jezus. U ging toch naar het kruis? Ook voor het ongeloof van mij? Ja, ook voor het ongeloof van u. Gemeente, zullen wij ons erin verheugen dat hij zo anders is dan wij dachten? En eerlijk, zullen wij ons ook maar een beetje gaan verwonderen over ons ongeloof? Jezus verwondert zich. Als dan nou de laatste woorden zijn op de drempel van de Peniel vanochtend. Tussen aankomst en vertrek kan er een hoop gebeuren. Als dat de laatste woorden van Jezus zijn, ik verwonder mij. Maar hij staat daar nog op de drempel. Zou je het hem nu niet eventjes toeroepen, schreeuwen, fluisteren? Peniel, ik laat u niet gaan voordat u mij zegent. Ik zou maar doen. En ik weet zeker, hij is eerder bij u dan u bij hem. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. We danken en bidden ook voor elkaar. We doen voorbeden voor de familie van dominee C. Achterhof, die afgelopen woensdag overleed. En hij is in de tijd dat dominee Buis hier was, heeft hij hier stage gelopen in onze gemeente. We bidden voor zuster Ineke Ebbers, die voor 3 weken naar de fontein in Bos en Duin gaat. We danken met broeder J. de Roos, die na een geslaagde heupoperatie mocht thuiskomen uit het ziekenhuis en nu mag revalideren. En we danken ook met en voor broeder Willem Leeuwdrent, die afgelopen vrijdag een geslaagde operatie aan zijn knie onderging. Zullen we samen danken en bidden? Hier in de hemel, zo komen we tot u. En we zullen het u maar gelijk zeggen. Vergeef ons, Heere, ons wantrouwen van u. Dat we zo gemakkelijk, zelfs als we u hebben leren kennen, toch weer de dingen zelf willen regelen en u laten staan. Heere, vergeef ons dat akelige van ongeloof. We danken u, Heere, dat u in die pijnlijke woorden niettemin uw hart heeft laten zien. Dat u niets liever wilt dan redden, behouden, verlossen. We danken u, Heere, dat u zo anders bent dan wij. Dat waar wij allang waren afgehaakt, dat u nog blijft wachten om genadig te zijn. Heere, aanvaardt u onze dank voor wie u bent. Dat u werkelijk, Heer Jezus, Immanuel bent, God met ons. Heer, u weet dus ook wat het is om mens te zijn. En u weet dus ook wat het is als we niet alleen voor onszelf hebben geluisterd, maar ook voor onze kinderen, kleinkinderen, vrienden, vriendinnen. Heer, u weet wat het is om mens te zijn. U weet ook wat het is om er alleen voor te staan, in een omgeving die u afwijst. Wilt u ons helpen alstublieft, troosten, moed geven, te blijven op de plek die we van u ontvangen hebben. Heere, u weet wat het is om mens te zijn. U kent de vreugde en het verdriet van het leven. We bidden u, Heere, voor de familie van dominee Achterhof. Wees hen nabij. Als ze de gang naar het graf moeten maken, wilt u alstublieft erbij zijn, met uw woord, met uw geest. Wilt u troosten en bemoedigen, kracht geven, ook voor de dagen die komen. We danken u, Heere, voor het werk dat hij mocht doen in uw koninkrijk. Wilt u dat tot zegen doen zijn, ook nu nog. We bidden u, Heere, voor zuster Ineke Ebbers, als ze een poosje naar de fontein zal gaan. Heere, u weet wat zij nodig heeft. U weet ook hoe het leven zwaar kan vallen. We zoveel zorgen hebben. Heere, ontferm u over haar en geef dat die weken haar daar goed mogen doen. Laat u haar daar niet alleen alstublieft. We danken u, Heere, en broeder de Roos, dat hij na een geslaagde operatie weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. Geef dat het revalidatietraject ook voorspoedig mag verlopen. We danken u, Heere, dat u de artsen wijsheid gaf en dat het goed mocht gaan. Wilt u hem nabij zijn en allen die hem lief zijn. We danken u ook, Heere, met broeder Willem Leeuwdrent, dat hij terug mocht komen uit het ziekenhuis, dat de operatie aan de knie goed is verlopen. Er wacht nog een hele weg, Heere, en daarom bidden we ook om kracht, om genezing. Heere, u weet wat het is om mens te zijn. Dat een operatie niet zomaar een technisch gebeuren is aan onze knie, maar dat dat raakt aan ons hoofd en hart. Dat weet u. Wij bidden u, Heere, voor Willem, voor Jeanette, voor Minke. Wilt u uw licht geven op hun levensweg en hen nabij zijn? Trouwe God en Vader, wilt u onze dank aanvaarden voor wie u bent, voor wat u geeft en dat u uw enige geboren zoon gegeven heeft in deze wereld en dat u wist wat u deed, ons tot heil. Wilt u onze dank aanvaarden? Vergeven wat in ons spreken en luisteren niet was tot uw eer. We bidden en danken het u in Jezus' naam. Amen. Gemeente, u mag de Heer dienen met de gaven die hij u heeft gegeven. En we gaan zingen uit de 118e psalm, het 11e en het 12e vers over die steen waarover je kunt struikelen, maar die door God uitgekozen is. En daarom laat ons verheugd, met van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Bidden het gebed uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.